Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Morgen beginnen de catechisaties weer. De tijden zijn als volgt. De eerste groep, voor hen die 12 en 13 jaar zijn, begint om 16:45. De tweede groep, de 14 en 15-jarigen, begint om 18:30. De groep van 16 jaar en ouder vangt aan om 19:30. Morgen zal aan alle catechisanten de Bijbel met uitleg worden uitgereikt. Morgenavond is er de cursus Geestelijke Vorming in de Hoeksteen. Dominee J. Belder hoopt te spreken over het thema Vragen rond huwelijk en echtscheiding. Aanstaande dinsdag is er weer Bijbellezing. De aanvang is om 19:45. Aanstaande vrijdag is er een jong volwassenenkring in de pastorie. De aanvang is om 18:00. Alle jongvolwassenen zijn van harte welkom. En dan wordt u ook herinnerd aan de openingsavond van het Centraal Verband, komende zaterdag. De details daarvan staan vermeld in het kerkblad. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Psalm 27, het eerste vers. Willen wij nu luisteren naar de heilige wet van de Heere en zingen wij daarna Psalm 115, het zesde vers, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Psalm 115, het zesde vers na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen uit het boek Richteren, eerst hoofdstuk 3. We beginnen bij vers 31 en dan lezen wij door tot en met hoofdstuk 4, vers 3. Maar dan lezen wij ook een gedeelte uit Richteren 5. Dus eerst Richteren 3, we beginnen bij vers 31 En we lezen door tot en met 4 vers 3. Daar lezen wij het woord van God. Na hem, dat was Ehud, nu was Samgar, een zoon van Anat. Die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok. Alzo verloste hij ook Israël. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren als Ehud gestorven was. Zo verkocht hen de Heer in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera, dezelfde nu woonde te Haroset der Heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, want hij had 900 ijzeren wagens. En hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt, 20 jaar. En dan willen we lezen uit Richteren 5, de versen 1 tot en met 8. Richteren 5, de versen 1 tot en met 8. Voort zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen, zeggende: Loof de Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort gij koningen, neem ter oren gij vorsten. Ik de Heere zal ik zingen, ik zal de Heere, de God Israëls, psalm zingen. Heere, toen gij voorttoogt van Seir, toen ge daarheen traat van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vervloden van het aangezicht des Heren, zelfs Sinaï van het aangezicht des Heren, des Gods van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaël hielden de wegen op. En die op de paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël. Zij hielden op totdat ik, Deborah, opstond. Dat ik opstond, een moeder in Israël. Verkoos hij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Tot zover. De tekstgemeente is hoofdstuk 3, vers 31. Hoofdstuk 3, vers 31. Na hem nu was Samgar, een zoon van Anat. Die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok. Alzo verloste hij ook Israël. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we ook denken aan zuster Hanna Sprong, die in de afgelopen week haar heup gebroken heeft bij een val. Ze is eergisteren geopereerd in het ziekenhuis te Dirksland. Ze mag daar nu nog zijn en ze mag het goed maken gezien de omstandigheden. We willen ook bidden voor zuster Anja Looy, die morgen een schouderoperatie moet ondergaan. Hopelijk mag ze nog dezelfde dag thuis zijn, maar er zal wekenlang revalidatie moeten volgen en dat kan ook pijnlijk zijn. We willen haar de Heere opdragen. Zullen we samen bidden? O Heere, heilige God, wat is het een vreugde om weer in uw huis te mogen zijn, om samen te mogen komen onder uw woord. En Heere, zo zal het toch ook zijn onder ons, hen die met verlangen zijn opgekomen vanmorgen en ook met een zekere vreugde ook hier in uw huis mogen zijn. Wil hen niet beschamen, Heere. Wilt u in ons midden zijn? Want u bent een groot God, een God groot van macht en heerschappij. U kunt uw woord dienstbaar stellen en geven dat uw woord ingang vindt in harten. En dat uw woord mag verlevendigen, mag opwekken, mag verkwikken en vertroosten. Dat woord kan ook vermanen en kan ook aanklagen. O, laat het zo ook mogen zijn, Heere. Dat ook zij die met verlangen opgekomen zijn vanmorgen toch niet beschaamd zullen worden. Dat uw woord hen zal aanspreken. Misschien is het ook, Heere, dat we gekomen zijn zonder vreugde, zonder een bepaald verlangen, omdat we verwacht werden om hier te zijn. U kent ook hen. En wij bidden u, zou u hen willen beschamen, dat wanneer ze hier zonder verwachting gekomen zijn, dat u toch tot hen spreekt. Dat u, o Heilige Geest, door uw woord aan de deur van hun hart klopt en bonst. En dat ze met een zekere verslagenheid toch uit het kerkgebouw zouden weggaan na afloop van de dienst. En dat ze toch beschaamd zullen staan omdat ze geen verwachting en zelfs geen vreugde hadden. Maar dat zij ook mogen zien dat u een grote God bent. Een God die het waard is om gediend en aanbeden te worden. Een God die groot is van heerschappij en macht. Heere God, wij kunnen niet zonder u leven. En wij belijden u dat we dat wel denken. En wij hebben uw aanwezigheid nodig in ons hart en ziel. We hebben uw kracht in ons leven nodig om onze harten te onderwijzen, om onze levens te bekeren, om onze zielen te neigen tot u, om ons geest die in ons is te onderwijzen en te overtuigen. Wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En laat uw woord toch zo krachtig mogen zijn, dat zij die u niet kennen, die de kracht van uw woord niet kennen, voor wie de Heere Jezus eigenlijk een verborgen persoon is, laten zij getroffen mogen worden door een pijl uit uw pijlkoker, dat u, o Heilige Geest, hun harten zal opensnijden, dat het vuil eruit getrokken mag worden, en dat u daar intrek zult nemen. Heere, wij bidden u om bekering, om het wonder van de wedergeboorte, en wij vragen u of u ons allen de vreze des Heren wilt leren, want ook zij die u niet kennen hebben dat nodig, maar ook zij die door genade wel tot u getrokken zijn, zij hebben het ook elke dag opnieuw nodig om uit het geloof te leven en dat ze het ook mogen beleven wat we gezongen hebben, ik zal niet vrezen. Heere God, wilt u zo werken met uw geest in ons midden. Gedenkt u de kinderen, de jongens en de meisjes, wilt tot hun harten spreken. We bidden u voor jongeren in de gemeente. Heren, ze staan op kruispunten in hun leven. Geef dat ze de goede weg zullen kiezen. Dat ze dat door uw genade mogen doen. En dat ze hun hart aan u kwijt mogen raken. En dat u hun God en hun Heere zult zijn, zo zullen ze gezegend zijn. Zo zullen ze ook versterkt worden om dit leven en deze wereld in te gaan met u. Heere, we bidden u voor de jonge mensen van die morgen op de catechisatie hopen te komen. En ook wanneer hen hun Bijbel met uitleg zal uitgereikt worden, geef dat dat bezit ook als kostbaar ervaren mag worden. En dat ze er ook uit zullen lezen. En dat ze de weg tot de zaligheid daarin zullen ontdekken. En dat ze voor zichzelf ook zullen ervaren dat u een grote God bent. Groot van macht en heerschappij. Dat u een God bent groot van goedertierenheid en van liefde. En dat hun harten getrokken wogen worden om de schoonheid van de Heere Jezus Christus te leren zien. En dat ze in aanbidding voor u zullen leven. Heere, wil toch zo werken onder onze jonge mensen. We bidden u ook voor de leden van de gemeente die in het volle leven staan. De drukte van elke dag, van het gezin of van het werk. Heere, wilt u hen aan u verbinden, dat ze met u dagelijks zullen leven, met u door dit leven zullen gaan, dat ze zullen zoeken om levende getuigen te zijn van u en dat ze de kennis Gods ook zullen najagen. Heere, gedenk de ouderen, geef dat ze nog tot zegen zullen zijn, ook door het getuigenis. Geef dat de ouderen ook vol mogen zijn van Gods zaligheid. En dat ze mogen spreken tot de jongeren, hen mogen opwekken. Kleinkinderen of anderen die ze ontmoeten, dat ze hen tot voorbeeld mogen zijn. Door hun spreken, door hun houding. O, wilt u ook de vrucht van de Heilige Geest in ons midden leggen en geven. Dat de liefde in ons midden beoefend mag worden en gevonden mag zijn. Wil toch werken, Heere, dat uw naam in ons midden verheerlijk mag worden. Want daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Want u bent het alles waard. Heere, wil genadig verzoening doen over onze zonden. Ook over het verkeerde van de afgelopen week. U hebt ons gezien en gehoord en we hebben allemaal reden ons voor u te schamen vanwege het falen, de gedachten die we maar niet de baas kunnen, ook woorden die we gesproken hebben die we niet hadden moeten spreken, een verkeerde houding die ons aankleeft. Heere, wilt u het wegwassen en wilt u ons aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, en zo in het midden van de gemeente hartelijk werken. Ook wanneer het seizoen weer begint en zaterdag de openingsavond mag zijn en andere bezigheden in de week, ook de Bijbellezing dinsdag. Heere, willen toch alles bedouwen met uw zegen, dat u in ons midden mag optrekken, ook in dit komend seizoen. Heere God, zegen ook hen die niet met ons op kunnen komen vanmorgen. Ze zijn thuis. Wilt u geven dat ze meeluisteren, dat uw woord ook tot hen zal spreken. Schenk ons hier uw zegen. Sterk uw dienaar, dat hij uw woord hier mag uitdragen. Dat hij dat mag doen in betoning van geest en kracht. We danken u voor bewaring, ook aan uw dienaar gegeven. Toen hij in de Oekraïne was, dat u hem beschermd hebt over de wegen en ook weer veilig hebt teruggebracht. Zegen ook dat land waar zoveel moeite is, maar een land waarin u ook werkt en waarin de kerken groeien, waarin ook vluchtelingen uit het oosten ook naar de kerk komen en waar daar ook wonderen van genade plaatsvinden. We zeggen u er dank voor dat u werkt, ook daar in dat grote land. Heere, versterk al uw dienaren daar en zegen hen. We bidden u dat ook voor de kerk in Roemenië. Laat dat werk ook daar wat gedaan mag worden gezegend zijn. Zegen ook onze broeder Baan die daar nu mag zijn. Bescherm hem daar, breng hem ook veilig terug. Heere, we willen u ook danken dat Ad de Keizer ook gisteren in de kring van zijn familie zijn 50e levensjaar mocht vieren, zijn verjaardag gedenken. Zegent u Ad en wilt u zijn God zijn en laat hij het ook mogen beleven en zeggen dat de Heere zijn herder is. Heere God, we willen u ook bidden voor Laurens en Marije, die vrijdag in het huwelijk mochten treden, zegent u hen en laat de vreze Gods, het beginsel der wijsheid, ook hun leven mogen kenmerken. We willen u bidden voor zuster Anja Looy, wanneer zij morgen geopereerd moet worden. Geef, Heere, dat het alles mee mag vallen. Schenk haar rust in haar hart. Schenk haar vertrouwen op u. Wilt u haar bewaren voor pijn en haar moed en kracht geven om door deze weken heen te komen? En wilt u geven dat de operatie mag gelukken en dat zij geholpen mag worden van die nare voortdurende pijnen in haar schouder? Zegen haar, ook voor wat de ziel betreft. Geef dat ook deze beproeving haar aan u mag verbinden. Heere, we bidden u voor zuster Hanna Sprong. U kent ook al haar omstandigheden. Wanneer zij het ook nauwelijks beseft wat er om haar heen gebeurt en ook waar ze is. Heere, u kunt nog vrede tot haar hart spreken. En ze mag het ook in alle eenvoud zeggen dat haar hoop op u is. Dat we daarvan moeten hebben. En dat het oog omhoog geheven moet worden tot u. Heere, wilt u vrede in haar ziel leggen. En zoals zij in het verleden zoveel zondagsschoolkinderen onderwezen heeft met liefde. Laat zij ook, Heere, mogen ervaren dat u haar op een kinderlijke wijze vertroost en dat ze uw nabijheid en onderwijs mag ontvangen, wil haar verder herstel geven. Zegen andere zieken die niet genoemd zijn, u kent hen allen. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. O, wat is het toch belangrijk, Heere, te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld, dat uw kerk uitgebreid mag worden, dat uw kerk mag bloeien. En geef ook onder de vele vluchtelingen die nu Europa binnenstromen, geef ook dat dan mogelijkheden zijn voor de kerk om toch het evangelie hen voor te houden. Geef dat het ook tot de zaligheid mag zijn. Kon het zijn van vele vluchtelingen. Zo bidden wij u voor de landen in het Midden-Oosten, waar zoveel onrust en oorlog is. Heere, wilt u daar toch geven, dat uw evangelie de ware rust zal schenken in harten van velen, en dat er nog vele moslims tot bekering mogen komen. Ja, door heel de wereld heen. Onze ogen zijn op u, wij zijn klein, wij zijn gering, wij kunnen niets. Maar u ziet alles, u bent groot, u bent machtig, uw hand is niet verkort. O, verheerlijk dan uw grote naam, te midden van de volkeren. Uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. Zullen we zingen Psalm 144, de versen 1 en 5. 144, 1 en 5. Geliefde gemeente, wat is de Heere toch goed? 80 jaar lang was in het land Israël vrede. 80 jaar lang konden ze zaaien en oogsten en mochten ze zitten onder hun wijnstok, onder hun vijgenboom. Er was vrede, 80 jaar lang, terwijl we lezen tot onze verbazing in hoofdstuk 4 vers 1. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren als Ehud gestorven was. Ehud stierf, ze waren verlost van de Moabieten. En wat deden ze? Ze gingen weer gauw terug naar hun vorige wegen. Het staat toch in vers 30, het land was stil. 80 jaar. 80 jaar heeft de Heere geduld gehad met dat volk. Gelooft u het nu? Dat de Heere langzaam tot toren is. En dat hij er geen vreugde in heeft om zijn oordelen uit te storten. Hoe was het, ouderen, in 1945? U weet het nog, hoeveel er in middelharnis naar de kerk gingen. Hoe het maatschappelijk leven toen nog was. En nu, 70 jaar verder, hoe is het in Nederland en in Amerika, in ons westerse wereld? En dan durven de mensen nog te zeggen, is God goed als er een storm komt? En wanneer er mensen verdrinken of wanneer er nood is? Terwijl wij niet ophouden kwaad te doen als land en volk en de oordelen blijven uit. We praten over de inkomensverdeling en over een groei in inkomen. Dat zijn de discussies. God is goed. Laten we dat nooit vergeten. Maar dan zal de Heere toch met zijn oordelen komen. Mogen wij ook verwachten. Nee, je hoeft niet depressief te gaan leven. Maar wel realistisch. Wel elke dag dankbaar zijn. Voor het eten en het drinken. Voor de zegeningen. Niets maar voor kennisgeving aannemen. En dan maar weer mopperen over wat dingen waar we ons tegen zitten in het leven. Nee. De werkelijkheid zien. Leven uit Gods goedheid. Uit Gods genade. En dat het ons mag opwekken tot bekering. Om die goede God te zoeken. En aan te roepen. En te leren kennen. Met God te verkeren. Om te gaan. Jongen en een meisje leren elkaar kennen. Ze hebben verkering. Ze gaan met elkaar om. Wij moeten met de Heere God leren. Met eerbied gezegd. Omgaan. Liever gezegd. Hij met ons omgaan. Om ons te bekeren. Ons te veranderen. Wel nu. Laten de goedheid van de Heere maar nooit voor kennisgeving aannemen. Maar weten dat er ook wel best oordelen kunnen komen. Maar dan te midden van dit alles is het nou zo ontzaglijk belangrijk dat we persoonlijk de Heere kennen. Want dan, wat er ook gebeurt in het leven, als de Heere met u is, dan komt het goed. Wat er ook gebeurt. In de Oekraïne zijn er heel veel mensen die hebben van alles meegemaakt. Ik heb predikanten gesproken, die werden op de middelbare school uitgelachen, omdat ze naar de kerk gingen. En ze werden daar geplaagd op school, de communistische regering, achteruitgezet, mochten niet naar een universiteit. Het hele land is in armoede. En met de kleine middelen die ze hebben, proberen ze verder te reiken, verder te werken. En de Heere zegent hen. Als God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is het geloof. En dan moeten we leren beoefenen. Wel nu, we hebben het nu over Samgar. Want Samgar die heeft ook geleden onder de afval, onder het volk van die 80 jaar of hoe oud hij ook geweest zal zijn. Deze Samgar. En ja, wie was Samgar eigenlijk? Jongens en meisjes, weten jullie wie Samgar is? Ja, we hebben het net gelezen, hè. Samgar, dat was een van de richters. En Samgar was een hele dappere man. Maar het kwam niet omdat hij zo sterk was. De Heere was hem bij. Maar met de Heere kun je alles doen wat je moet doen. Als de Heere met je gaat, dan kun je alles doen waartoe de Heere je roept. Wel nu, de aanvallen van de vijanden begonnen weer na zo'n 80 jaar. En die aanvallen die kwamen uit het noorden. Sisera, hopen volgende week over te spreken met Deborah en Barak. En de aanvallen kwamen uit het zuiden, uit de Filistijnen. En daar richten we ons nu even op. En daar is die meneer Samgar, die knecht van God. We lezen op twee plaatsen van de naam van Samgar in de Bijbel. In onze tekst, Richteren 3 vers 31, na hem nu was Samgar, een zoon van Anat, die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok, alzo verloste hij ook Israël. En in Richteren 5 vers 6, dat is u wel opgevallen. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, hielden de wegen op. En die op paden wandelen gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël. Zij hielden op. Wel nu, we willen nadenken over Samgar. Dus de tekst gaat over de richter Samgar. Drie gedachten. Hij was onbekend. Tenminste voor ons. Misschien wel, hij zal heel bekend geweest zijn in Israël. Maar voor ons onbekend. Ten tweede, hij was een verlosser. Want hij verlost het volk. En ten derde, hij was een man van geloof. Anders had hij het nooit kunnen doen. Wat hij gedaan heeft. Dus de richter Samgar. Hij was onbekend. Hij was een verlosser. En hij was een man van geloof. Ja, dat zal toch een zegen zijn geweest in die 80 jaren voor het volk, al hebben ze het schandelijk misbruikt. En zo braken de moeilijke tijden aan. En die ellende was toch zo groot dat de profetes Deborah erover gezongen heeft. Ze heeft gezongen van verdriet hoe erg het was. Want dat hebben we zojuist gelezen, die woorden. In de dagen van Jael hielden de wegen op. Wat betekent dat? De wegen hielden op. Nou, dat betekent dat de mensen niet meer vrijuit over de wegen konden gaan. Waarom niet? Omdat daar vijanden in het land waren. En die vijanden die wilden niet het land roven. Die wilden de goederen roven, de oogst roven, de mensen alles ontroven. Ze vielen boerderijen aan. En ze vermoorden de boer en zijn vrouw en kinderen, namen het vee mee en de ingehaalde oogst namen ze mee. Ja, het was een vreselijke ellende. En het was gevaarlijk om te reizen, dus ze namen achteraf weggetjes en eigenlijk staat er, de wegen hielden op. Ze gingen niet meer over de wegen. En die op paden wandelden, die gingen kromme wegen. Wat betekent dat? Nou, die gingen dwars door het veld heen. Die hielden niet meer de paden. Die gingen, die kant moeten we op en ze gingen door het veld en door de bossen heen. Omdat het veel te gevaarlijk was om op de echte wegen te wandelen. En de dorpen, staat er, de dorpen die hielden op. Het staat twee keer. De dorpen hielden op en Israël, zij hielden op. Dat betekent, de mensen op de dorpen hadden geen muren. Dus die mensen gingen weg, gingen naar de grote steden toe. Voor die tijd waren dat grote steden. Ommuurde steden. Daar waren ze enigszins veilig. Allemaal op elkaar gepropt, achter die dikke muren. Zo moeilijk was de situatie toen. En waarom was het zo moeilijk? Omdat in het zuiden de Filistijnen er waren. En in het noorden de Kanaanieten. Een zekere Kanaanitische koning. Die werd sterk en machtig. Een zekere koning Jabin. En het land wordt nu verwoest vanuit het noorden. Door koning Jabin en zijn krijgsoverste generaal Sisera. En in het zuiden de Filistijnen. En zo wordt Israël in de tang genomen. En zo verkoopt de Heere zijn volk in de hand van Jabin en Sisera. Dat woord verkopen wordt gebruikt hier in vers 2 van hoofdstuk 4. Israël wordt verkocht, dat betekent overgegeven aan de macht van de vijanden. Er breekt een periode van onderdrukking aan. En elk jaar neemt de ellende verder toe. Het handelsverkeer ligt stil. De mensen worden wanhopig. Vers 8 van hoofdstuk 4 laat zien dat er oorlog was in de poorten van de stad. Dus ze waren niet eens helemaal veilig achter die steden, want de poorten werden steeds aangevallen. En ze wouden door die houten deuren was doorheen drukken, de vijand. Er was een groot ellende. Vers 8 zegt ons ook dat de situatie zo was dat er geen wapenen meer gevonden werden in Israël. Geen spies werd er gevonden meer. Dus op een of andere manier hadden de vijanden voor elkaar gekregen dat de wapensmeden en de ijzersmeden weg moesten uit het land. Zo konden ze geen wapens produceren. En al deze ellende kwam omdat ze God verlaten hadden. Als we God verlaten, hebben we smart op smart te vrezen. En dat gebeurde allemaal in de dagen van deze man, Samgar. Hij wordt opeens ons geïntroduceerd. Samgar, een zoon van Anat. We weten verder niets van hem. We weten niet wie die Anat was. En zonder verdere inleiding staat hij opeens voor ons. We weten weinig van hem. En toch het feit dat hij opgenomen is als een van de richters laat zien dat hij niet een onbelangrijk persoon was. De tekst zegt dat hij 600 Filistijnen sloeg, dat betekent doodgeslagen heeft, met een ossenstok. En dat is alles. Verder weten we niets van hem. Hij zal boer geweest zijn, omdat hij een ossenstok had. Hij was aan het ploegen. Dan gebruik je een ossenstok, daar kom ik nog op terug. Maar al zal Samgar heus wel bekend zijn geweest voor de mensen van die tijd, voor ons is hij toch onbekend. Hij is eigenlijk een kleine voetnoot tussen de geschiedenis van Ehud aan de ene kant en de geschiedenis van Deborah en Barak aan de andere kant. In de kerkgeschiedenis heeft hij ook weinig indruk gemaakt. Zijn naam wordt nooit genoemd. Het is een onbekend persoon. Maar al weten wij weinig van hem af, het heeft de Heilige Geest behaagd om zijn naam op te tekenen. En dat zijn naam aan de vergetelheid ontrukt zou worden. Door deze ene naam heeft hij een eeuwige gedachtenis, onbekend. Weet u, de Heere God heeft heel veel kinderen die onbekend zijn in de wereld. U en ik, wij zijn ook onbekend. Onbekend bij de wereld. En misschien denkt u het wel, wat beteken ik nog? U in uw kamer, u die nu meeluistert, u die nu oud geworden bent. En u die uw werk doet hier in uw gezin, in uw dagelijkse werk. En ik ben maar onbekend. Maar weet u, de meeste kinderen van God werden geboren in onbekendheid. Ze hebben geleefd in onbekendheid. Ze zijn gestorven in onbekendheid. Het is ook niet belangrijk of de mensen ons kennen, of ze onze naam noemen en of wij bekend zijn in de wereld. Wat belangrijk is, is dat God ons kent. Als u nou maar een bekende in de hemel bent, daar gaat het om. Als ons naam opgetekend mag zijn in de hemel, dat is het allerbelangrijkste. Want wat zal het u baten, zegt de Heere Jezus, al zou u de hele wereld winnen. Het zou allemaal uw eigendom zijn en heel de wereld zou tegen u opzien. Wat zou het u baten, want als u sterft, is alles in één moment weg en dan is het de eeuwige nacht. Weet u wat belangrijk is? Dat God ons mag kennen. Daar gaat het om. En daarom vraag ik u, kent God u? Bent u een bekende bij God? Ligt uw hart open voor de Heere? Uw godsdienst is toch maar niet een godsdienst enkel van de vorm. Het is toch geen uiterlijk vertoon. De Heere vraagt toch uw hart, uw wezen, uw innerlijk. Laat u uw hart wel eens zien aan de Heere. Vraagt u het wel eens, Heere, open mijn hart, want hij zit op slot. Ik kan hem niet eens openmaken. Ik vraag mezelf wel eens af, wie ben ik eigenlijk? Waar leef ik voor? Wat drijft mij? Wat motiveert mij? Ken mijn hart, o Heere. Mag u zo bidden? Kan de hemel getuigen dat u een geliefde van de Heere bent? Dat mocht gezegd worden van deze Samgar. Want de Heilige Geest heeft zijn naam laten optekenen in zijn woord. En als wij nou ook maar zo'n bekende mogen zijn. En dat leert u in de eenzaamheid. Het is voor veel mensen ontzettend moeilijk om stil te zijn. De mens krijgt enorm veel korte impulsen. Heel de wereld, heel onze maatschappij is vol van korte impulsen. Met de mediagebruik, korte impulsen. We nemen niet de tijd om rustig te zitten. Misschien zelfs een uur rustig te zitten, te lezen, na te denken. Wie ben ik? We hebben geen tijd om na te denken over de eeuwigheid. En dat is een kwalijke zaak. Dat is het belangrijkste in ons leven. Zo wordt u ook een bekende van de Heere. Kennen. U leert God kennen in het persoonlijk gebed. En dan zoals een moeder haar kind kent en het kind kent haar moeder. Een persoonlijk kennen. Het zou toch erg zijn als de Heere Jezus terugkomt en zou zeggen, ik ken u niet. Eigenlijk greep mij dat aan toen ik zo'n 17 was. Toen dacht ik, ja, kent de Heere mij wel? Toen dacht ik, kan best wel eens zo zijn dat de Heere van mij moet zeggen, ik ken jou niet. Zou de Heere dat ook van jou moeten zeggen? Ik ken jou niet. Denk er eens over na. En laat het iets mogen uitwerken in je leven. Nou, Samga die was onbekend, maar Samga was ook een verlosser. Want wat was er nou gebeurd? Op een gegeven ogenblik was Samgar buiten op het veld aan het werk. Hij was gaan ploegen op zijn veld. Daarvoor gebruikte hij een span ossen. Kijk, we weten niet precies of het zo gebeurd is. Maar we kunnen niet voorstellen dat dit allemaal een krijgsplan was. Dat ze allemaal met elkaar zeiden, Samgar, hier is een ossenstok. Ga jij er nou tegenaan en dan gaan wij even toekijken hoe jij 600 Filistijnen gaat doodslaan. Nee, zo gebeurt dat natuurlijk niet. Hij was aan het... Een ossenstok, waar gebruik je dat voor? Dat gebruik je om een os aan te prikken. Ossen, grote koeien, stieren, die werden voor de ploeg gezet. En dan gaf je zo'n beest af en toe zijn prik in zijn enkels en dan ging hij weer verder lopen. Ja, zo werkt dat. Zo'n ossenstok, wat was dat? Dat is een lange stok. Dat is bijna 3 meter lang, ongeveer 10 centimeter dik. Dat is een stevige stok en aan de ene kant had je een ijzeren prik. Dat gaf je als een por aan die beesten. En aan de andere kant was er een schep, een ijzeren schep. En als de ploeg dan vast zat in de klei, ging je met de schep, ging dat eraf peuteren en dan ging je weer verder. Dat was een ossenstok. En ja, het was geen oorlogswapen, maar daar kon je behoorlijke klappen mee uitdelen. Een sterke man kon heel veel ellende veroorzaken met zo'n ossenstok. En waarschijnlijk is hij een ossenstok gebruiken bij ploegen, bij die beesten in bedwang houden. En zo was hij aan het werk en toen zag hij mannen aankomen. Uit de bossen of over de heuvels. Dat zijn Filistijnen. En het waren geen 6 mannen. Nee, het waren 600 mannen en waarschijnlijk nog meer. Want hij heeft er 600 gedood. Nou, er zullen heus wel veel meer geweest zijn die weggevlucht zijn. Er komt zowat een heel leger op hem af. En hij ziet ze op hem afkomen en wat doet hij? Rent hij zo hard mogelijk weg? Nee. Hij zegt, ik blijf hier staan. Waarom bleef hij staan? Omdat hij wist, dit land is het erfdeel des Heren. Dit is het land dat ik en mijn vaderen van God gekregen hebben. En die onbesneden Filistijnen hebben daar geen recht op. En met Gods hulp zal ik hier staan. In de naam des Heren zal ik ze verhouden. Nou, wat hij precies gedacht heeft, dat staat ook niet allemaal in de Bijbel hoor. Maar één ding weten we wel, hij bleef staan. En die Filistijnen kwamen op hem af. En wat hebben die Filistijnen gedaan? Die hebben hem uitgelachen. Ha, wie denk jij dat jij bent? Dus ze vlogen op hem af, kom maar op. En wat ze ook gegild of geschreeuwd hebben. En ze gingen naar hem toe, een zwaarden getrokken. Een speer in aanvalshouding. En een bloedig gevecht breekt uit. Samga stond daar bij zijn ossen, bij die ploeg, en hij sloeg ze waar hij krijgen kon, alle kanten uit. Hij stak en hij sloeg en hij blijft staan. En steeds komen er meer schreeuwende Filistijnen op en af, maar hij blijft staan en hij slaat en hij zwaait en hij steekt. Hij zal er alles aan doen om deze wolven die de schaapskooi van Christus aanvallen te verslaan. En uiteindelijk blijkt dat hij de 600 gedood heeft. En hoeveel zullen zijn die gewond waren geraakt? En de rest schrikt terug en rent in angst terug naar hun eigen land. En de aanval van deze roversbende uit het land van de Filistijnen is gestopt. De aanval is afgeslagen en de Filistijnen zijn zo onder de indruk dat ze voorlopig niet meer in het land komen. daar moeten we niet meer zijn. Als één boer ons zo heeft te pakken genomen, nou, we blijven maar thuis. En zo had de waarde van zijn overwinning had een effect op heel het land. Hij had in feite een heel een invasie tegengehouden. Een ramp was afgewend en Israël was verlost. Wist Samga van tevoren dat hij de overwinning zou behalen? Dat lezen we nergens. Hoeven we ook niet op te rekenen dat hij dat wist. Hij wist niet wat de uitkomst zou zijn. Maar hij wist, ik moet hier nu staan en ik ga hier niet weg. Hij heeft gezegd, Heere, help mij. Waarom? Omdat hij een richter was. Omdat hij Israël zou verlossen. Hij vreesde God. En zo kan het in het leven van een kind van God ook zijn dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin gestreden moet worden. En u weet van tevoren niet wat de uitkomst zal zijn. Maar u weet, ik moet hier nu mee doorgaan en ik moet hierin strijden en ik moet met Gods hulp verder gaan. Er kan een worsteling zijn in het persoonlijk leven of in het gezinsleven of in uw hart of wat het ook is. En er kunnen ook vreselijke vijanden op u afkomen. Want het is niet maar een interessant verhaal. Als u de Heere kent, als hij in uw hart gekomen is, dan ziet de duivel dat ook. En hij heeft een gloeiende hekel aan. Gaat hij aanvallen? Met alle mogelijke aanvallen. Angst aanvallen, of bestrijding, of verleiding, of mensen die je uitlachen, of je eigen hart, dingen die opbruisen tegen de Heere. Te alle kanten kun je soms bestreden worden. Dat is de strijd van het geloof. En toch weet je, met Gods hulp moet ik hier staan. En ik moet weerstand bieden. En ik moet strijden. En ik moet me niet alles opgeven en zeggen, heeft de Heere mij verlaten. Ik ga maar terug naar mijn vorige leven. En ik geef het allemaal op. Nee, je moet hier staan. En strijden. En door die strijd heen komt er een vrucht van het geloof in het leven. En dan is er een tijd dat een mens niet slap mag zijn, niet toegefelijk mag zijn, maar in de naam des Heren blijven staan en in Gods kracht verder gaan, biddend, biddend om kracht. Niet klagen, maar dragen en veel vragen om kracht, om die aanval af te slaan. En dan kan een mens inderdaad wel eens bij de dag leven, elke dag opnieuw, uw legerreserves weer vragen dat die aangevuld mogen worden om verder te gaan. Weten wat u moet doen. Niet opgeven in die geestelijke strijd. Alle dingen moeten meewerken ten goede voor hen die geroepen zijn en die God liefhebben. Strijden tegen de verleiding. Weerstand bieden. Ja, maar ik kan niet overwinnen. Weerstand blijven bidden, want wederstaat de duivel, hij zal van u vlieden. Samgar wederstond die Filistijnen en uiteindelijk zijn ze hard weggerend. De duivel is laf. Hij valt aan wanneer je op het zwakste bent, biedt weerstand. Jacobus 4, vers 7, wederstaat de duivel, hij zal van u vlieden. De gedachten die in ons komen, de opstandige gedachten, alles, pareer die gedachten. Prik er doorheen. En uw strijd is niet te vergeefs. Blijf op uw post staan. Want wanneer de Heere Jezus u verlost heeft van een leeg leven en wanneer hij u laat zien de liefde van God die beter is dan iets wat er is op deze aarde, dan komt er ook strijd. Hoef je niet voor bang voor te zijn. Je moet op je hoede zijn. Vragen om kracht. Het lijkt alsof er een verloren strijd is. Samga dacht ook, hoe moet het, hoe moet het? Hij bleef staan. Hij ging niet halverwege het gevecht wegrennen, bleef staan. Hij was wel een heel uniek mens. We lezen nog verder in het boek van Richter van Simson, maar die had nog bijzondere kracht van de Heere gekregen. Lezen niet van Samgar. Dat is toch een heel bijzonder mens, deze Samgar. Hij is ook een type, een voorafschaduwing van Christus. De Heere Jezus stond toch alleen toen de stieren van Bazan op hem afkwamen, Psalm 22, en de wilde honden op hem afkwamen, toen al de demonen en de hele hel losbarsten tegen de Heere Jezus aan het kruis, wat wij allemaal niet begrijpen, wat daar gebeurd is, toen de Heere Jezus uit de buitenste duisternis heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij had geen zwaard. Hij was daar alleen in die grote strijd. Hij heeft gestreden om zijn Israël te verlossen. Hij heeft het alleen gedaan. Daarom moet hij de eer ontvangen. Daarom moet hij geliefd worden. Daarom moet hij onze Heere Jezus Christus zijn. De leeuw uit de stam van Juda heeft die oude slang, de draak, zijn kop verpletterd. En daarom is er verlossing voor u en voor jou en voor mij. In hem, in deze borg Christus, die de schuld betaald heeft, die een volkomen gerechtigheid verdiend heeft, die de hemel geopend heeft. Hij heeft alleen gestaan in de schuld van zijn volk. Hij heeft alleen de wijnpersbak getreden van de toren Gods. Hij kroop niet weg toen ze hem wilden arresteren. Hij zei alleen maar, ik ben het. En ze struikelden allemaal lagers op de grond. Toen zei hij het opnieuw. Als u mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij kroop niet weg voor Caiaphas. Hij heeft de goede belijdenis gesproken voor Pilatus. Hij bad voor zijn vervolgers aan het kruis. Hij heeft een volkomen verlossing bewerkt. De meerdere Samgar, de Heere Jezus Christus. En daarom staat Samgar in de Bijbel. Want heel de Bijbel spreekt van Christus. Hij heeft toch ook alleen gestreden. Is hij niet heerlijk? Is hij niet te bewonderen? Gestreden opdat jij eeuwig leven zou kunnen ontvangen. Opdat u van al uw schuld verlost zou worden. Samgar, hij was ook een man van geloof. Want hoe heeft die man dat ooit kunnen doen? Ja, dat kan niet. Maar toch is het gebeurd. Paulus zei het al. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is toch zo'n prachtige tekst. Hè? Ik haal het wel eens vaker aan. Maar dat is de kracht van het geloof. In het Engels staat er, ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft. Ga jij door een strijd heen van benauwdheid en aangevallen en zoek je toevlucht bij hem, bij Christus. Zo kun je voor je gezin zorgen, voor je man en kinderen zorgen. Zo kun je elke dag verder gaan. Door het geloof. Zo heeft Samgar daar gestaan. Zo heeft hij geen duimbreed geweken. Zo stond hij alleen. Misschien sta jij alleen in je klas, alleen in je collegezaal. Zoek kracht van de Heere. Om inderdaad daar alleen te staan. En op een waardige wijze je te gedragen. Want ze weten dat je zondags naar de kerk gaat. Dat je niet gaat aanstellen. Dat je niet meedoet met de goddeloosheid. Het is toch heerlijk als de Heere je kracht is. In God is mijn heil, mijn toevlucht. Het is heerlijk om in de kracht van de Heere te staan. Want de Heere is een God die uitkomst geeft, het eeuwige leven schenkt. Ook wanneer u denkt, het is allemaal weg en allemaal verloren, dan gaat God nog door. Een kerk in een plaatsje Lubar in de Oekraïne. Ik had ook nooit van dat plaatsnaam gehoord hoor. Het is een klein dorpje. Het is een oude kerk, nog uit de Sovjet-tijden. In de jaren 30 hebben ze 30 mannen meegenomen. 2 de NKVD, de geheime dienst. 2 hebben hun geloof verloochend. Kwamen weer terug. De andere 28 hebben ze nooit meer teruggezien. 15 jaar geleden waren nog maar een paar vrouwen over van die gemeente. Wat zullen die 28 mannen gedacht hebben in Siberië toen ze omkwamen van de ontberingen? Waar is God? Zij gingen naar de hemel. Ze werden gedood om de naam van Christus. Ze leden uiteindelijk geen verlies. En de gemeente, daar staat nu een jonge dominee. Sinds 15 jaar zijn al 65 mensen gedoopt, dat is hun belijdenis doen. En er zijn 100 mensen komen daar in de kerk. Omdat God altijd doorgaat naar zijn welbehagen. En daarom met de Heere komt het goed. Daarom is het een zegen om uit het geloof te leven en in het geloof te staan. Zo heeft Samgar geleefd. En heeft een overwinning behaald. Hoe dan? Ja, door de Heere natuurlijk. De Heere gaf hem kracht. Ja, maar met welk middel? Nou, een ossenstok. Ja, het was geen ijzer, een speer. Het was nog altijd een stok. Eigenlijk nog een niet echt een militair instrument, een stok. En zoals Simson straks met een ezelskaak. Een bot die Filistijnen te lijf gaat. En David, 1 glad steentje. Ik kom tot u in de naam des Heren. En de Heere gaf de overwinning. En Gideon maakt straks gebruik van aarden potten, een fakkel en een trompet. Zo doet Gideon. Door de zwakste middelen gaat de Heere nog wonderen doen. Zo zien we het in de Bijbel, dat zwakke mensen uit Galilea, die nooit naar een theologische opleiding van een mens geweest waren, vissers, dat die door de Heere Jezus geoefend worden, uitgezonden worden. En in Gods kracht vinden wonderen plaats. Volk van God, u die de Heere vreest, wil nooit vergeten dat God krachtig is. Houd moed. Vergeet het nooit, want zo gauw kan ook een lief kind van God vergeten dat de Heere krachtig is. Heeft David ook gedaan. Diezelfde David die Goliath versloeg. Een deze dagen zal ik nog door de hand van Saul omkomen. Dus ik moet maar gaan naar het land van de Filistijnen. En dan moet ik daar maar mijn hulp en heil gaan zoeken. David, David. Maar wij zijn nog veel slechter, hoor. We mogen niet de kracht van God vergeten. De Heere spreekt met liefde tot ons uit de hemel. Om hen die zwak zijn te versterken. Dan kan het een zegen zijn om je eigen zwakheid te doorzien. Dat voor de Heere te belijden. En te zeggen, Heer, en toch zal ik verder gaan. Toch zal ik met hem spreken. En toch zal ik deze weg gaan. Want de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? Psalm 27. En 2 Korinthe 12 vers 10 zegt Paulus, ik heb een welbehagen in zwakheden. Wie zegt dat nou? Ik vind het fijn dat ik zwak ben. Nou, dat zegt hij in feite. Ik heb een welbehagen in zwakheden, in smaadheden word ik uitgelachen, in noden, wanneer ik geen geld heb, geen eten heb, ik ben in nood, ik ben in moeilijke omstandigheden, in vervolgingen. Ik heb een welbehagen in vervolgingen, wanneer ze me opjagen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Dat is de paradox van het geloof. Misschien hebt u het ook wel eens gehad. Dat u niets hebt, niets meer kunt. Maar dat u zegt, Heer, het moet van u komen. Heel iets bijzonders voor u. Zonder nou concreet allerlei voorbeelden te noemen. En dat het Heere uitkomst gaf. En dan u zag het was zijn hand. Zijn leiding in mijn leven. Want jongens, Jonge mensen, onthoud het mij heel goed. Als God jouw God is, dan gebeuren er dingen in je leven die anders niet gebeurd zouden zijn. Om dan zie je hoe God wegen opent, leiding schenkt. Laat er daarom vertrouwen zijn op de Heere. Geloven. Beleiden onze zonden, onze verdorvenheid. Beleiden dat bij u alleen is leven, bij u alleen is behoud. Ik heb uw Heilige Geest nodig, Heere. En wanneer u zo tot de Heere de toevlucht neemt, dan bent u bezig. Met heel veel gebrek bent u bezig uw weg op de Heere te wentelen. En ook wanneer uw geloof aangevochten wordt, en u uzelf zo onwaardig vindt en zo zondig vindt. En dat de strijd is zo groot en ik ben zo zwak. Het is eigenlijk onbegonnen werk. Toch tot de Heere de toevlucht te nemen. In zijn kracht te staan. Dat is de prediking van Samgar. En daarom is de strijd des Heren. Ook toen Paulus later onthoofd werd. Nou, toen had hij het verloren. Wat zegt u? Toen had hij gewonnen. Dat is nou het geheim van een kind van God. Ze worden meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Nog voor de wereld begon, heeft hij zijn volk gekend en lief gehad. En is als een liefhebben tot in eeuwigheid. Daarom kan niets hen scheiden van de liefde Gods, ook de dood niet. Omdat God goed is. Amen. Zullen we zingen Psalm 18, de versen 9 en 10. Psalm 18, de versen 9 en 10. zullen wij bidden en danken. O Heere, geloofd zij uw grote naam en dat met diepst ontzag, omdat u de God bent die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heel uw woord is er vol van en elk kind van God is een wonder. Een wonder van genade, een wonder van behoud, een wonder van kracht, onoverwinnelijke kracht, omdat u met uw geest in de harten van uw volk en kinderen leeft. En Heere, daarom bent u een groot God. En daarom is het zo noodzakelijk om u te vrezen, lief te hebben en te kennen, wee de mens die dat weigert, gezegende mens die buigt voor u, wil het ons leren, Heere. Dat we geen onbekenden van u zijn. En dat we door het geloof mogen leren te staan. Dat we ook onze weg op u leren wentelen. En dat wij leren niet uit het gevoel, maar uit het geloof te leven. En dat wij uw schoonheid, uw verlossende genade, uw zaligheid leren omhelzen. Want wat zal het ons baten om de wereld te hebben en u niet te kennen? Heere, wilt u werken in onze harten? Zegen de zondagsschool vanmiddag. Geeft u kracht aan hen die daar leiding aan geven. Zegent u onze kinderen. Breng ons ook weer trouw vanavond op naar uw huis. Want dat vraagt u van ons. Om op te komen bij de onderlinge samenkomsten. Laat uw liefde ons daartoe mogen dringen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 60, het zevende vers. genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.